Onze hulp is in de naam van de Heere, in die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden nu rijkelijk geschonken van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst vervolgen door te zingen uit Psalm 147, het eerste en het vijfde vers. Psalm 147, vers 1 en 5. Samen met heel de christelijke kerk doen we nu belijdenis van ons geloof en we zingen daarna uit Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, onze zalige toekomst. Psalm 48, vers 6. En in ieder van u spreek met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag echter wederom opgewekt van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij ook terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van al mijn zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen een zegen vragen over deze dienst. Hemelse Vader, we danken u dat u ons bij elkaar brengt in dit uur. U geeft ons de gelegenheid om samen te komen in alle vrijheid en wel onder de beademing van uw woord. Dat ligt open voor ons, waarin u tot ons wilt spreken van zegen en van zaligheid in Jezus Christus onze Heere. We danken u dat u ons bij elkaar hebt geroepen en dat u ons naar u toe wilt trekken in een heel intieme gemeenschap. Onze harten zijn geschapen en aangelegd op uzelf, zodat er werkelijk contact zal zijn tussen u en ons. En we danken u dat de Heer Jezus gekomen is om die oneindige kloof die er was te overbruggen. En dat er nu vrede is in het bloed van het kruis. Daar hebt u ons verzoend, Heiland. En Heere, u hebt ons thuisgebracht op onze bestemming bij onze Vader. En we mogen met elkaar ervaren wie u bent op grond van uw werk. U hebt gesproken op het kruis. Het is volbracht. En een ieder die zijn zonden belijdt en u aanvaardt, is voor eeuwig gered, volledig aanvaard door u, een kind van u en een geweldige erfenis voor in de toekomst. Dank u wel dat u ons roept om daarin ook dit uur met elkaar te delen, zodat we de kennis van uw wil zullen weten en daaruit zullen leven, ook de week die aanstaande is. Versterk ons in het goede. En breek af wat niet goed is, wat buiten u omgaat. Heere, u kent onze ikgerichtheid, ons egoïsme, waartoe wij van nature vervallen zijn. We zijn zo wereldsgericht, en vaak meer nog religiegericht dan werkelijk een levend geloof. We zijn vaak met allerlei dingen bezig, maar zijn u zelf uit het oog verloren. Daarom bidden wij u, herstel die gemeenschap door Jezus Christus, die aan uw rechterhand is, die ook voor ons bidt. Opdat er eenheid zal zijn, verzoenende kracht, om ook het overwinningsleven van Jezus Christus te delen. En in dit leven uw kinderen te kunnen zijn, met het geloof dat de wereld overwint. Sterk ons daarin, zodat we het onze verliezen en het uwe gezegend zullen weten door de Heilige Geest. We danken u dat u in ons midden bent en dat u zelf uw woord bekrachtigt aan ieder die oprecht is van hart. Dan zal het licht opgaan in de duisternis. U hebt het beloofd op grond van het werk dat u hebt volbracht. In Jezus Christus onze Heere, die te prijzen is in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan de Bijbel lezen bij Matteüs 22. Vanaf vers 34 tot en met 40. De Heer Jezus legt uit wat de geloofsleer is. En de fariseeën gehoord hebbende dat hij de sadduceeën de mond gestopt had. Die fariseeën zijn tezamen bijeen vergaderd. En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd. Hem verzoekend. En zeggende, meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Tot zover de eerste schriftlezing. En ik wilde u een ogenblik bepalen bij vers 37 tot en met 39. Ik zal hem nog een keer lezen. En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gemeente, het woord liefde is het centrum van al de geboden die in de Bijbel staan. En deze zin is wel de samenvatting van alle 66 boeken, ofwel ook in de verhouding tussen God en mensen en tot uzelf. We leven in drieërlei verhouding. We leven tussen God en mensen in en we hebben ook een relatie met onszelf. Dus het onderwerp wilde ik maar noemen, bouwen aan relaties. Op basis van dit beginsel van de liefde. Een verhelderend gedeelte daarover vindt u in Johannes 15 en dat zou ik graag met u willen lezen. Johannes 15, vers 9 tot 12. Gij zult liefhebben, was het vorige wat ik las, hier gaat het ook over het gebod van de liefde. Gelijkerwijs zegt de Heer Jezus, de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Indien u mijn geboden bewaart, zo zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Tot zover en dan nog één prachtige tekst uit het gebed van de Heer Jezus, Johannes 17. En om het verband een beetje vast te houden, wil ik alleen vers 21 lezen. Liefde en eenheid, dat komt overeen met elkaar. Vers 21 zegt de Heer Jezus, opdat zij, alle gelovigen door alle eeuwen heen, opdat zij allen één zijn. En hoe stel je die eenheid voor? Zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij, de gelovigen, in ons één zijn. En waarom? Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Tot zover enkele gedeelten rondom het beginsel van de liefde. We gaan zingen uit Psalm 23, de relatie tussen de herder en de schapen. In dat verband is er ook sprake van eenheid. Psalm 23, vers 1 en vers 3. Zie eens hoe goed het is als zonen van eenzelfde huis als broeders samenwonen. Dat is de plaats van eenheid waarop de Heer absoluut zijn zegen zal gebieden. En daar gaan we van zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 133, het eerste en het derde vers. Gemeente, sommigen van u zullen wel eens in Israël zijn geweest. De meisjes en jongens misschien nog niet, maar ze kennen allemaal de kaart van Israël. Het is een vrij langgerekt land aan de kust van de Middellandse Zee. En in het noorden ligt het meer van Galilea en wat zuidelijker ligt dan de Dode Zee. De Jordaan loopt van boven naar beneden, tenminste als je zo van de kaart afrekent. Dan komt vanaf de berg Hermon komt een stroompje water en vanuit andere bronnen komt wat water toevloeien tot één klein riviertje. En dat water stroomt het meer van Galilea in. Het stroomt er doorheen en aan de andere kant gaat het eruit. En het verloop van de Jordaan gaat dan verder en verder naar de Dode Zee, waar het wel instroomt, maar niet meer uitgaat. Het is daar een stilstaand water. Wat een verschil als je kijkt bij het meer van Galilea of als je kijkt bij de Dode Zee. Het meer van Galilea, waar het water doorheen stroomt, dat is één en al wilde van leven. Het water zit vol met vis, vogels, heel veel in de lucht daarboven, groene weiden rondom. Het leeft. Het meer van Galilea is een doorstroomgebied. Dat water is fris en altijd in beweging. Datzelfde water komt de Dode Zee binnen. En daar gaat het komen tot een stilstand. En daar is het onvruchtbaar. Geen vis kan er leven. Ook al mede door het zoutgehalte. Maar ook doordat het water niet in beweging is. Geen vis kan er leven, geen vogel, geen groene weiden. Het is doods en stil. De Jordaan loopt er letterlijk in dood. Dat is een beeld, een vergelijkend beeld van ons hart. En ik kom straks terug in de prediking op, waar lijken we nou op? Op het meer van Galilea of op de Dode Zee? Want beiden zijn heel goed mogelijk. De vraag is of wij een doorstroomgebied zijn. Staan wij in verbinding met God, onze Schepper? Zijn wij gericht op Hem, zodat de hemel zich kan verbinden met ons hart? Zijn we op de juiste wijze verbonden met onszelf? Hebben we een goede relatie naar het eigen ik? En hebben we een goede relatie met onze naaste? En als die relatie goed is, dat het doorstromen kan van wat de Heere God in de hemel geeft op aarde, en we kunnen het ontvangen en we kunnen er zelf van genieten, en vervolgens kunnen we het ook doorgeven aan anderen, dan zijn we geestelijk heel gezond en dan zijn we geestelijk ontzaglijk vruchtbaar. Als het meer van Galilea. Dat is het voorbeeld naar de aanleiding van de tekst. Daar zijn drie personen in. Het gaat hier over het liefhebben van God. Liefde als verbinding zien, contact hebben. Liefde tot de naaste. Contact hebben, in verbinding zijn met de naaste. En contact en verbinding hebben met jezelf. Zodat het kan stromen. De liefde van God wil stromen door onze harten heen. En de wereld rondom ons zegenen met echte liefde. Dat is de wil van God. En die is samen te vatten. Die 66 boeken, die zijn samen te vatten in deze enkele regels. God liefhebben boven alles. En je naaste liefhebben als jezelf. Dat is de samenvatting van de hele openbaring van God, die ook de Heer Jezus aan de mensen heeft onderwezen. Hij heeft dit uitgesproken aan de Sadduceeën en de Farizeeën en alle mensen rondom hem. Het is het centrum van de wil van God. Liefde. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik, zegt de Heer Jezus, u heb lief gehad. Dat is uit Johannes 15. En er zit een verschil in met Matteüs 22. Daar staat het in de zin van een eis. U zult lief hebben. U moet lief hebben. Dat is de norm van God. Als je namelijk niet lief hebt, dan is je leven in moreel verval. Dan heeft het niet die kleur en die glans die God het bedoeld heeft. Dus lief hebben, dat maakt ons leven heel erg bijzonder. Daar gaat het om de liefde. En wie staat er in het middelpunt? Ja, God, maar ook ik. U en ik, wij moeten God lief hebben en de naaste. Dat is een hoge eis, een hoge maatstaf. En niet voor 80%, niet voor 95%, maar 100%. Met geheel uw hart. En dat woord geheel, hè? Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand. En op een andere plek staat er ook nog bij. Met al uw kracht. Dus de hele mens van top tot teen is betrokken in de stroming van de liefde Gods. En die moet God ontvangen en onze naaste. Nou, dan staan we voor een maatstaf die niet te vervullen is. Het is toch een eis. Want als het niet functioneert, dan zijn we niet een mens zoals God het bedoeld heeft. Gij zult lief hebben. Zoals je zult je naaste lief hebben, zoals jezelf. Dat is een maatstaf. Vergelijk het maar. Heb je jezelf lief? God heeft eigen liefde gegeven in de schepping. En dat is helemaal oké. U hebt uzelf lief. En zoals u uzelf lief hebt, moet u ook de naaste lief hebben. Dat is even de verklaring van deze tekst. Maar als ik Johannes ernaast leg, dan zie ik daar nog een ander probleem. Niet alleen het vorige, maar ook dit. Er is een andere maatstaf. Je moet lief hebben. Niet zoals je jezelf lief hebt, maar zoals Jezus u lief heeft. Die maatstaf gaat hoger. Dus wij dienen lief te hebben, God en de naaste, precies zoals Jezus dat doet. In onze woorden, in onze gedachten, in onze daden, net als Jezus. Volledig toegewijd aan God en volledig toegewijd aan de naaste. Dan bloei je als mens maximaal. Dan sta je in de volle stroming van het geluk en van het leven. Dan is het leven een leven in de liefde. Dat kun je aan de Heer Jezus zien. Dus dat is een liefde die niet vanuit ons kan opkomen. En toch ligt die eiser. U moet lief hebben. En de Heer Jezus heeft het laten zien, zo doe je dat. Tot en met de dood toe. In de overgave aan de wereld die hem kruisigt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is het offer van de liefde. Wat is liefde? Als je het met één woord wil zeggen, dat is de gezindheid van het offer. Opofferingsgezindheid. Jezelf volkomen overgeven aan God en mensen. Ja, dat is geen natuurlijke liefde. Maar dan spreken we hier over volmaakte liefde. En u kent allemaal het woord wel, agape. Dat is liefde die in God is. En als die liefde gaat stromen in ons menselijk hart, dan ben je opperst gelukkig. Dan is er geen situatie, geen moment te bedenken op aarde waarin je gelukkiger zou kunnen zijn dan op dat moment. Nou, en dat missen we nou helemaal. We hebben wel natuurlijke liefde, maar natuurlijke liefde zegt, wat heb jij mij te bieden? Ik kan jou dat geven, maar wat krijg ik ervoor terug? Jij bent er voor mij. Wat heb ik aan jou? Maar goddelijke liefde, agape, zegt, ik ben er voor jou. En ik wil jouw belangen behartigen. Ik wil jou gelukkig maken. Dat is agape. Die gaat altijd uit van een keuze om de ander te dienen en lief te hebben. Dat is de liefde uit God. God heeft gekozen om de mensen lief te hebben. Zonder één voorwaarde te stellen. Onvoorwaardelijk. Niet in de beperkte zin. Als ze zich goed gedragen, dan zal ik ze lief hebben. Al gedragen ze zich helemaal niet goed, dan heeft God iedere zondaar nog evenveel lief. God houdt van zondaren, van mensen. Niet vanwege hun zondigheid uiteraard, maar omdat in die zondaar een mens is die hij wil behouden. God wil die mens gelukkig maken en dat kan hij door zijn liefde te geven. Dus als het dan hopeloos is met ons mensen, wij kunnen nooit God op enige manier echt lief hebben. En ook onze naasten niet op de zuivere manier. Laten we daar dan ook mee stoppen. Om ons best te doen. Want dat werkt niet. Of je moet het echt helemaal doen. Of je kan er beter mee stoppen. Want anders blijf je aan het modderen en aan het zondigen. In halve liefde, halve gehoorzaamheid en halve overgave. Dat werkt niet. Daar word je alleen maar ongelukkig van en teleurgesteld. Dus stop met het liefhebben vanuit jezelf. En pogingen wagen om maar een beetje op pad te gaan. Alsof je dan verbeteren zou. En alsof je dan misschien nog wel iets aangenamer voor God zou zijn. Stop daarmee. Dat is fundamenteel. Maar geloof, ga stoppen met je eigen werken van arbeid en van liefde en van inzet. En begin nou eens het te verwachten van God. God heeft u lief. Dat is de eerste waarheid die u tot u moet laten binnenkomen. Dus moeten, u zult lief hebben, u moet niks meer. Hou op, want u kunt het niet. En u hoeft het ook niet en God verwacht het ook niet van u. Want hij weet dat u reddeloos bent en dat u machteloos bent. Dat zijn twee fundamentele trekken. En als je dat niet goed in oogenschouw neemt, dan ga je het proberen. En proberen is een vijand van vertrouwen. Dus dan moet alles van de andere kant komen. En hier zet het evangelie in. God heeft u lief. Met zijn hele hart, met zijn hele verstand, met al zijn kracht is hij u toegewijd. God wil een hele wereld vol met mensen, omdat hij zoveel liefde heeft dat hij alle mensen een beelddrager van hemzelf wil laten zijn. En het middelpunt daarvan is liefde. God schenkt liefde en hij vraagt niet naar u om het eerst goed te doen. Hij zegt, wil je mijn liefde ontvangen? Daar begint het. Dat is evangelie. God geeft. En God geeft. En God geeft. En kan niet anders, dat is zijn natuur en dat is zijn aard, dan geven. Zoals de zon niet anders kan dan licht en warmte naar de aarde stralen. Zo kan God niet anders dan u liefhebben. Dat is de waarheid van het evangelie. Het is dus een geschenk. En dat begint met dat God ervoor gekozen heeft. Zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon gezonden heeft. Zo lief heeft de Heer Jezus ons dat hij zichzelf heeft opgeofferd. Kan het rijker? Kan hij meer geven? Hij heeft alles gegeven en hij is vandaag van plan om zichzelf aan u weg te schenken. De enige voorwaarde is of u uw hart openstelt en contact zoekt met God. Mijn God. En in dat contact gaat het, kan het binnenkomen. De eerste blokkade die hier zit, wordt dan opgeheven. We komen met onze schuld. Met onze zonde. Misschien met onze trots. Misschien met onze angst. Misschien zit er wel een diep verdriet waardoor het niet binnen kan komen. Misschien leeft er onder een huids verzet. Het zijn allemaal verstoppingen waardoor de liefde van God niet binnen kan komen. Maar dan zegt hij, ik vergeef. Onze verantwoordelijkheid is om het aan hem te geven, hem te laten zien. Dit zit in de weg. Ik voel dat er wat tussen zit, tussen u en mij. Wat is het, Heer? Vertel het hem. Vertel wat er in je hart is. En wees niet bang, want dan wordt het in het licht gebracht. Het bloed van Jezus Christus reinigt het en u wordt bij de ingang van uw ziel gereinigd, zodat dat water des levens, dat water van de liefde, echt binnen kan komen. Zoals het water van de Jordaan, het meer van Galilea, instroomt. Bij dat ontvangen zitten vaak problemen. En als dat problemen zitten in het ontvangst, bijvoorbeeld je bent ik gericht, ja, dan ben je niet God gericht. Dan kan het niet binnenkomen. Dan komt er misschien wel een stortbui van water op. Maar als die over een steen uitgestort wordt, dan is die binnen minuten, als die stortbui ophoudt, weer droog. Zo kan ons hele hart wel even in aanraking komen met Gods liefde, maar een moment later zijn we het kwijt. Waarom? Omdat we een stenen hart hebben. Maar als u zich gaat openen en u gaat contact zoeken met God, dan bent u geen steen meer, maar dan wordt u een spons. En dan zuigt u zich vol met de liefde Gods, met agape. Zo komt het dan binnen. Maar dan, in uw eigen hart, hebt u, dus de verbinding met God is dan hersteld, het komt binnen, maar de vraag is of u uzelf ook van uzelf houdt. Hoe ziet dat meer van Galilea uit? Is dat een doorstroomgebied? Is uw hart een doorstroomgebied? En wat betekent dat dan? Nou, dat u uzelf lief hebt. Als u innerlijk niet tevreden bent met uzelf, als u uzelf niet geaccepteerd hebt, hebt u een geweldig probleem. Dan kan het niet doorstromen. Dan voelt u zich niet gewaardeerd, niet geaccepteerd, niet gezien door God, uw schepper. Of misschien wel door uw medemensen niet. En dan zit daar een blokkade en dan kan de liefde daar niet verder stromen. Dan stopt het. Jammer genoeg. Er kan een barrière zitten door minderwaardigheidscomplex. Of door een laag zelfbeeld. Nou, houdt het op. Dus dat zal de liefde van God, als die door gaat dringen in ons denken en in ons hart, dan zal dat ons veranderen. Dan gaan we God danken dat we zijn zoals we zijn. En als dat langzamerhand herstelt, je eigen waarde, omdat God je zo gemaakt heeft en omdat de Heer Jezus je verlost heeft, om die reden, zoveel liefde voor jou persoonlijk, dat God u persoonlijk in het oog heeft en een plan met u heeft en u lief heeft en u aan de hand wil leiden en al zijn liefde u wil schenken. Als u dat gaat geloven, dan komt het binnen. En als het heel persoonlijk wordt en u gelooft het ook voor uzelf, u kunt uw naam noemen en u kunt u zeggen dat u zich volledig aan de Heer heeft gegeven en dat u erop vertrouwt dat de Heer zich volledig aan u geeft. In wisselwerking dus. U geeft uzelf aan de Heer en de Heer geeft zichzelf aan u. Ja, dan wordt dat hersteld, de relatie met jezelf. Hoeveel mensen zijn niet vervreemd van zichzelf? Die hebben het contact met hun eigen ik verloren. En dan kunnen ze ook een ander niet liefhebben. Goed, als dat contact hersteld wordt, dan ga ik nog naar het derde punt. Hoe de naaste liefhebben. Dat is een gebod. Dat wil zeggen, ik wacht niet erop totdat ik een goed gevoel heb en dan zal ik mijn naaste eens goed gaan doen. Maar de Heer zegt, doe goed. Het is een gebod. Dat begint met een keuze. Niet bij een gevoel, maar bij een keuze. Onder de gehoorzaamheid van het gebod. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt, zegt de Heer Jezus. En tegen de discipelen zegt hij, een nieuw gebod geef ik u. Een nieuw gebod. Onderlinge liefde zal jullie kenmerk zijn. Doorgeven. Het meer van Galilea geeft zijn water door. En daarom blijft het in beweging. Daarom kan die liefde stromen. En als u uw liefde, de liefde van God die binnenkomt, door gaat geven in gehoorzaamheid, dan zult u merken dat u opbloeit in uw persoonlijkheid. En daar liggen, ook daar in dat doorgeven liggen de problemen. Niet alleen in het ontvangen liggen problemen opgezadeld. Niet alleen in de vijver van uw eigen hart liggen problemen, maar ook in het doorgeven liggen problemen. Mensen denken, ik moet eerst voelen en dan doe ik het. Ik vind hem niet sympathiek, dus ik blijf hem uit de weg. Ik ontmoet hem niet graag, dus zoek ik geen gesprek met hem. Je reageert op je gevoelens. Maar als je nu denkt, de waarheid is, God houdt van hem. En daarom hou ik ook van hem, ik zoek hem op. En ik ga naar hem vragen. Dat is een keuze. Niet op basis van uw gevoel, maar op basis van uw wil. En dat is agape. Omdat God die ander lief heeft, daarom kies ik ervoor om die ander ook lief te hebben. En als u het dan doet, zult u merken dat het gaat stromen in u. Zo werkt dat. Dus de agape liefde is zuivere liefde van God, volmaakt. En die werkt bij God op basis van een keus. God kiest voor mensen. U kiest voor uw naaste. En zo is het een doorstroomgroeit. Wie daarin ongehoorzaam is en zegt, ja, maar ik voel het niet en ik voel me dan onecht en ik voel me dan eigenlijk niet eerlijk enzovoort. En die blijft op zichzelf gericht. De liefde zoekt de ander. Dus als u de liefde Gods binnenkrijgt, dan is dat een liefde waarmee u ook altijd een ander omhelzen kan. Als u dat niet kunt, hebt u de liefde Gods niet in u. Dat is voor orthodoxe mensen, en ik kijk ook maar even naar mezelf, heel moeilijk. Want hoeveel mensen in de kerk zitten er vaak niet? Of predikers zoals ik hier. We zetten alle kaarten op de verticale lijn. Ja, maar tussen God en mij mag het goed zitten. En ik lees de Bijbel en ik bid en ik doe mijn best. En die verticale lijn vind ik superbelangrijk. Maar die naaste, dat is vers 2, dat zien we dan wel. Voor zover als ik het goed voel, zal ik wat goed doen. Maar daar zet ik me niet volledig voor in. Want ja, ik ben maar een zondaar. En ja, dat moet je gegeven worden, daar hebben we excuses voor. Dan zet je in op de verticale lijn van het kruis, op de verticale balk. Maar als die niet snijdt met de horizontale balk, dan is dat geen liefde Gods. Want als je broer of je zus in de geestelijke zin niet lief hebt, je ontwijkt hem omdat je toch een probleem met hem hebt. Als je die niet lief hebt, hoe kun je God lief hebben? Volgens Johannes bestaat dit niet. Als je God lief hebt, diezelfde liefde, die is tastbaar en zichtbaar in de relatie met de naaste. Ziet u dat? Dat dit superbelangrijk is. Dat als je het uit elkaar trekt, tussen God en mijn ziel zit het wel goed, maar met mijn broer of met mijn zus in de familie kan ik niet. Ik ontloop hem, ik ontwijk hem. Dan hebt u een geweldig probleem. Misschien van onvergevingsgezindheid of onverdraagzaamheid of wrok of bitterheid is gaan zitten. Maar dan kunt u zich tevreden stellen, ja, maar tussen God en mij is het wel goed. Het is een leugen. Het kan niet. Want de liefde kan niet anders dan liefhebben. Agape liefde wordt zichtbaar bewezen naar de naast toe. Het is tastbaar, zichtbaar, een bewijs. Zoals de Heer Jezus een bewijs is tot in zijn lichaam toe, in de opoffering aan het kruis. Het is zichtbaar geworden. Gods liefde is niet vaag. Dat is geen mystiek zweverig gebeuren. Dat vindt plaats in de concrete realiteit van het leven. Lichamelijk offert hij zich op. En uw liefde zal tastbaar zijn naar uw naaste. Ook tot in uiterlijke zin. Maar het begint bij het hart. Waar de liefde Gods door de Heilige Geest wordt uitgestort. Oké. Heel de mens. Lief hebben. God heeft u helemaal lief. En als nou toch die breuk hersteld wordt tussen God en mijn ziel. Tussen mijn ziel en de naaste. Die scheiding. Als die toch hersteld wordt, dan kan het gaan stromen, de liefde. Dan ben je God gericht en naaste gericht. De liefde zoekt zichzelf niet, de liefde zoekt de ander. Dan wordt de eenzaamheid opgeheven. En hoeveel mensen zijn er niet eenzaam? Het is toch een bittere praktijk in kerk en samenleving. Gebrek aan liefde. Daarom zijn mensen eenzaam. Ze zijn ontzaglijk eenzaam omdat er geen liefde is. En dat is zonde. Daarom ook die ontzaglijke psychische nood. Ga eens een paar uur met een dokter mee of met een psycholoog of een psychiater. Je weet niet de verhalen die je hoort. Verschrikkelijk, wat een blokkades in mensen. Wat een spanningen, wat een stress, wat een nood, wat een verdriet, wat een angst. Wat een slapeloze nachten. En het komt omdat er blokkadebarrières in de mensen zelf zitten. Psychische nood en echtscheidingen. De gebroken relaties in families, maar ook in gemeentes. Mensen die elkaar te nauwer nood willen zien. En niet echt innerlijk kunnen omhelzen met hun hart. En de ander niet zien zoals God die ziet. Dan is er een scheiding tussen. Niet zien zoals God dat ziet. Dan is er een scheiding tussen u en God. Niet zeggen wat God zegt. Dan is er een scheiding tussen u en God. En ik zeg u, maar ik bedoel ook mij. Een scheiding tussen zijn wil en mijn wil. Ik probeer toch een eigen weg te vinden. Dan is er een scheiding tussen God en mij. Dus ziet u de breuken die ontstaan tussen verstand en gevoel? Hebt u dat zelf trouwens ook niet? Hoeveel weet u wel niet over God? En toch zegt u, ik wilde hem eens concreet dichtbij ervaren. En dat gebeurt maar niet. Er zit een barrière tussen uw verstand en uw gevoel. In uw gevoel liggen misschien beschadigingen, beschadigde emoties, negatieve herinneringen. Wat als een blokkade, daar zit het werk niet. Er zit wat. Voelt u dat? Weet u dat? Waar zit een blokkade? Waar zit een vuil opeenhoping waardoor u geen kanaal kunt zijn van Gods liefde? Waardoor het niet kan stromen? Misschien bij de ontvangst, dat u het niet kunt ontvangen. Misschien ten opzichte van uzelf, dat u het niet kunt genieten. Misschien ligt het in de verbinding met de naaste. U kunt het niet doorgeven. U wilt het misschien wel, maar u kan. U zegt, die man, die kan ik niet liefhebben. Dat onrecht wat hij mij aangedaan heeft. Ja, dan ligt er een barrière. En dan wordt u als de dode zee, stilstaand water. Het stroomt niet. Kan niet stromen. Al dat vuil moet opgeruimd worden. En als je het durft om het in het licht te brengen. Uw eigen blokkade. En ik denk dat er niemand is die het niet heeft. Want heel zijn we nog niet. Het woordje heel is misschien erg opgevallen in de tekst. Heel uw hart. Heel uw ziel. Heel uw verstand. Heel alle kracht. Dus heel mens. Dat is een mens die geïntegreerd is. Het is een geïntegreerde persoonlijkheid. Die kan ontvangen, die kan genieten en die deelt het met vreugde uit. Die is niet ik gericht, die is God gericht en mens gericht. Dan ben je heel. Dan kan het heil stromen. Dat is heiliging. Dat is de wil van God. Uw en mijn heiliging. Dat ik groei in intimiteit met God, in intimiteit met mijn naaste en ook mezelf volledig accepteer. Ik mag zijn die ik ben. Dat is heiliging, dat is heling, genezing, vernieuwing, hoe je het ook wil noemen. Dus als je een gezond geestelijk leven wil hebben, breng het in het licht. Waar zit wat rommel, wat vuil? Waardoor het kanaal niet kan stromen. Zo belangrijk. Kun je liefde leren? Daarmee ga ik afsluiten. U kunt liefde leren. Het is niet een vaag mysterie wat alleen maar over je komt. En dan moet je maar op wachten totdat God het geeft. Nee, God geeft het altijd. 24 uur per dag. Maar de vraag is of u het kunt ontvangen. En je kunt dat dus leren. Wat moet je dan doen? Nou, omdat we zo ikgericht zijn. Egoïsten van nature. Dat is een onbekeerlijk hart. We zijn naar onszelf gekeerd. In plaats. Richt je dan eens omgekeerd op God. Begin daar eens mee. Stel je open. Tot die bron. En zoek innerlijk met je aandacht. God. Hij is de bron van liefde. En hij is de stroom van de liefde. En zeg het ook dat u uw hart openzet. Dat is geloven. Dat begint bij u. Wie in mij gelooft, wie dat doet, wie zich open, wie ontvangt, wie ontvankelijk wil zijn, stromen van levend water zullen bij hem binnenkomen en uitstromen. Johannes 7, vers 39. Dus het begint met de waarheid. God heeft u lief. En van uw kant begint het met stel u open. Voor die waarheid Gods. Richt u op God. Dat is een aanwijzing. Zo begin je liefde te leren. Door contact te zoeken met God. David zegt het ook in Psalm 25. Ik hef mijn hart op tot u, mijn God. Zo begint hij zijn gebed. We zoeken God. En we naderen tot God. We richten ons met onze aandacht op hem. En dan komt er een verbinding. En dan kan God ons zegenen met liefde. Dus dat is uw verantwoordelijkheid. En u hebt de belofte. Als u het doet. Dan gaat God naar u toe komen. Dat zal ik even onderbouwen voor iemand die daaraan twijfelt. Nader tot God. Dat is uw verantwoordelijkheid. Zoals ik dat net beschreef. Zoek God. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Dan gaat hij u geven. Omdat u zich ook openstelt. Zo komt die aansluiting. Zo wordt u een waterleiding die aangesloten is op de bron. Of een mooier beeld vind ik dan zelf nog, een kanaal. Ontvangen. Stel u open voor de waarheid. God heeft u lief. En wil u vullen met geest van liefde. En de tweede. Kun je liefde leren? Daar ben ik mee bezig. Kun je liefde leren? De tweede is. Leer te denken vanuit de ander. Even het doorgeven als dat niet lukt. Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik word geblokkeerd. Leer te denken vanuit de ander. Heb je ruzie met iemand? Probeer eens in zijn standpunt te gaan staan. Kijk de wereld eens eventjes door zijn ogen. Doe dat nou eens. Wie dat doet in het leven, merkt opeens. Nou snap ik waarom hij boos is. Nou snap ik wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen. Dat is interesse. Kruip eens even in de huid van de ander en u gaat ontdekkingen doen die u daarvoor nog nooit gedaan hebt. Zo leer je liefhebben, want als je opeens die ander begrijpt waarom hij zo handelt, al is het nog zo fout, daar hebben we het even niet over, maar je begrijpt hem tenminste. En dan is het opeens stukken minder erg en je zoekt toenadering. En dan zeg je, nou, we zijn het niet eens met elkaar, maar ik begrijp je wel. Ik heb wel respect voor jou als mens. We verschillen, maar dat is niet erg meer. We zijn toch één omdat we mens zijn. En als het een broer of een zus in het geloof is, we zijn in Christus toch één. En dat moet je voelbaar maken, ook als de standpunten botsen. Zo, wie daarin gaat stappen, die zal merken dat de liefde doorgegeven wordt die hij zelf van God krijgt. En dan gaat het stromen. Dus je kunt het leren. En de derde is, hoe kun je nou van jezelf leren houden als je jezelf niet op waarde schat? Hoe aanvaard je nou jezelf als je jezelf lelijk vindt, meisjes, jongens? Of dat je worstelt in je werk met je capaciteiten. Je kunt niet doen wat je eigenlijk moet doen. En jij kunt het ook altijd niet goed doen. En je hebt het al verschillende keren gehoord dat je het niet goed doet. Nou, dan kun je wel geweldige worsteling aan hebben. En dan kun je zeggen van, ik kan dit niet. En ik ben daar niet voor geschikt. En laat ik maar een beetje terugblijven. En dat verlamt je. En dat is absoluut een leugen. Want je hebt wel mogelijkheden. God heeft je geschapen met mogelijkheden. Maar de duivel heeft de leugen erin gelegd. Laat je niet langer beduvelen. Maar zeg, Heere, hier ben ik. U hebt mij gemaakt. En omdat u mij gemaakt hebt en de Heere Jezus voor mij de dood is ingegaan. Daarom hebt u mij lief. En laat dat eens doordringen tot je eigen persoonlijke structuur. Ik, zoals ik in elkaar steek, is goed. Dan heb ik het niet over de zondige natuur, maar zoals u een persoonlijkheidsstructuur hebt gekregen. Die moet u niet afwijzen. Omdat God u aanvaardt, moet u uzelf ook aanvaarden. En anders zondigt u tegen de liefde. En dan kun je ook een ander niet lief hebben. Want het brengt een hoop ellendige gevolgen mee als je jezelf niet lief hebt. Dus je kunt dat leren. Zeg tegen de Heere dat hij je mogelijkheden geeft. Dat hij je lief heeft. En drink dat in. Dan wordt de gemeenschap hersteld tussen God en jou, tussen jou en de naaste. En de gevolgen, die zullen daarvan heerlijk zijn. Dan gaat u bouwen aan relaties tussen God en u, tussen de naaste en uzelf. Bouwen aan relaties, dan krijg je een gezonde gemeenschap die elkaar gaat respecteren, die gaat groeien in intimiteit, die geeft, de ander voorop stelt. En dan krijg je als gemeente in ieder geval een gezond bloeiende gemeenschap. En dan zegt de wereld, dat is God die je tegenkomt. Als je in die gemeente tussen die mensen bevindt, dan voel je de aanwezigheid van God. Want God is liefde. En dan komen ze tot bekering, tot veranderen. Opdat zij in ons, zei de Heer Jezus, Vader, dat zij in ons één zijn. Opdat de wereld zal geloven. Dan bouw je aan gemeenschap. En de middelen hebt u gekregen. De Heilige Geest hebt u gekregen. Die bouwt die gemeenschap. Vanuit de heerlijkheid van Jezus Christus wordt er gebouwd aan vrede, vriendelijkheid, geduld, volharding. U hebt het in principe gekregen. Alleen, pak het uit. Geniet ervan. En deel het uit. Dan wordt u een doorstroomgebied. Bent u nu Dode Zee of meer van Galilea? U kiest. U bepaalt. Door te kijken naar uzelf. Waar lijk ik nou op? Zit er een blokkade? Komt het er altijd wel in, maar geef ik het nooit door? Lijk ik echt op de Dode Zee? En waar zit het dan? Als u dit dan in het licht gaat brengen en u durft dat, omdat u weet, ik word niet afgewezen bij de Heer, dan ruimt u die blokkades op. En dan kunnen op allerlei delen in uw ziel kan de liefde Gods binnenkomen. Kies voor die zegen. Om niet de Dode Zee te zijn. Maar het meer van Galilea. Ontvang wat God geeft. Geniet, beantwoord en vereer de Heere daarvan. Heb de naaste vervolgens lief. En uw leven bloeit. Het is een leven in de liefde. Amen. Zullen we nu samen de Heere danken? Vader, er is alle reden om u te loven en te prijzen, omdat u altijd geeft al uw liefde. U zegt ook in dit woord, ik ben de Heere, uw God, u geeft uzelf. U geeft uw liefde, uw trouw, uw geduld, uw vriendelijkheid, uw goedheid, uw bescherming. U bent alles voor ons. En wij mogen u ontvangen in dankzegging. Dank u wel, Heer, dat we u mogen ontvangen. Dat we een hart mogen hebben wat u vol wil maken van de geest van kracht, de geest van liefde. En willen dat dan ook doorgeven aan onze naasten. Het kan niet anders, we willen niet anders dan liefhebben, want liefhebben is ons leven. We danken u dat u ons uitverkoren hebt tot al uw liefde. Dat we heilig zullen zijn in de liefde, onberispelijk, door u geleid, door u geleerd, wandelen in de liefde. Dank u wel dat u ons daartoe hebt geroepen en dat u daartoe kracht verleent, de Heilige Geest geeft. En zo mogen de week ingaan, met elkaar, naar ons werk, naar ons thuis, in de relaties van gezin, man, vrouw, kinderen, ouders, vrienden. Dank u wel dat we bouwen mogen aan relaties. Want daarin hebt u een welbehagen. Dat is onze heiliging. Dat we innerlijk gaan doen wat u deed. Dat we ons karakter op u gaat lijken. Door de Heilige Geest. Die dat alles in ons bewerkt. En dat we ook in ons gedrag op u gaan lijken. En dat we steeds meer uw beeld gaan weerspiegelen. En de naaste zoeken. Dank u wel dat we op die manier heiliger mogen worden. Dichter bij u mogen komen. En uw beeld mogen weerspiegelen. Zegen ons zo in de voortgang en in de groei. Ook in de gemeente. Broeders van de kerkenraad, de predikant. Alle opbouwwerk. Laat het een bouwende gemeenschap mogen zijn. Door de voortdurende bevruchting van de Heilige Geest. Opdat er lof zal zijn en liefde onderling. En een aantrekkingskracht op de wereld zal zijn. We prijzen u dat u ook hier in deze gemeente verder gaat. En dat een ieder die zich aan u toevertrouwt, een liefhebber zal zijn van heil en zegen. Om het ontvangen en om het door te geven. Halleluja. Amen. Gezang 5 gaan we nog zingen, vers 2 en 9 uit het gebed des Heren over de heiliging van de naam des Heren en het koninkrijk van de Heren. Gezang 5, vers 2 en 9, het gebed des Heren. De gemeente gaat nu heen in de vrede, maar uiteraard ook in de liefde. Ontvangt u die, draagt u die mee en deelt u die uit. De Heere zegent u. De Heere zal u behoeden. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u voortdurend zijn liefde, vrede, zijn blijdschap. Amen.